In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 49ste psalm, de versen 3 en 6. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien, en door zijn schat het naar bederf te ontvlien. Hij ziet elk uur der wijze levensend, der dwaze dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat zij het al aan anderen overlaten. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na den dood is het leven mij bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Vreest hem dan niet, die grote schatten heeft, wiens machtig huis in eer en aanzien leeft. Want hij zal niets in het sterven met zich dragen. Zijn naam, zijn roem, ligt al ter neergeslagen. De verzen 3 en 6 uit de 49ste psalm.
Thank you.
nu met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van Paulus aan de Romeinen. Het zesde hoofdstuk, de eerste 18 verzen. We noemen nu Romeinen 6, de verzen 1 tot en met 18. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Of weet ge niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat we niet meer de zonde dienen, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor, dat ge wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt, in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen we zondigen omdat we niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zij desgene wien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid, maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt, en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Thank you. Laten we nu met u gaan lezen wat we gaan overdenken. Dat zijn de vragen 42, 43 en 44 uit de 16e zondagsafdeling. Zondag 16 uit de catechismus. De vragen 42, 43 en 44 met de antwoorden. Waar gevraagd wordt, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vlezes in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Bidden we nu met elkander om de zegen des Heren, want goeder dieren en volzalige God, waar in den weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons andermaal op deze dag hebt willen samenbrengen aan deze plaats, zijn we weer diep afhankelijk van de invloeden en bedienen uw heilige geestes. Bidden en smeken wij u, wat gij dan ook in uw vrijmacht ons onthouden zoudt, wil ons de bediening van uw heilige geest niet onthouden. Gij zijt het toch, o gezegende geest, die dat woord levend en krachtig doet zijn. Daardoor werkt gij in zondaars harten tot oprechte bekering, om ze te trekken uit de duisternis der verlorenheid en te zetten in het gezegend licht van uw dierbaar en heerlijk koninkrijk. Zo smeken wij u dan, mocht ge die vrije genade ook in deze uren onder ons eens willen verheerlijken. Gedenk aan onze kinderen, jongeren en ouderen. We reizen met elkander naar de eeuwigheid. En zal het toch wel zijn, Heer, dan zullen we in dit leven toch tot u bekeerd moeten worden. Een ander leven moeten kennen. Een leven dat door het geloof uit u geleefd wordt. Gezegende koning uwer kerk, die door uw verzoenend lijden en sterven het leven hebt verworven, de gerechtigheid aan het licht gebracht, die alles gedaan heeft, opdat een in zichzelf zondig en schuldig volk weer met God verzoend en verenigd, eeuwig bij hem onder één dak zou kunnen wonen. Wel nu, Heere, zijn we vreemdelingen van die genade? Wil gij het nog eens werken? Ge hebt een arm met macht en een hand met groot vermogen. Voor u is toch niets te wonderlijks. U staat toch niets in de weg, Heer. Gij volzalige God, mocht die vrije genade nog eens rijkelijk willen openbaren, opdat daar zielen werden toegebracht op die gemeente die zalig wordt, het rijk des Satans mocht worden verstoord, uw naam en uw deugden mochten worden opgeluisterd in de veelheid der onderdanen, is toch des konings heerlijkheid. En gij wilt er van den huize Jacobs om verzocht worden. Dat ge het doet, mochten dan de vruchten van uw borgtochtelijk werk door uw geest aan de harten worden toegepast voor het eerst of bij vernieuwing. Ja, wil gij dierbare geest de gezegende vruchten van dat sterven en het begraven van die gezegende borg nog eens heiliger aan de harten der uwen, want daar ligt toch voor uw kerk zulke rijke en machtige vertroosting in. Zeker, ze moeten wel sterven. Ze moeten ook de dood in. Dat kan zo menigmaal het hart met vrezen vervullen. Hoe menig bekommerd, geslingerd hart dat van verre staat, kan tegen die uren van het sterven opzien, vrezende dat het niet goed ligt bij u. De zonde niet verzoend, de toren Gods voor hen niet gedragen is. En dan kunnen ze zo opzien tegen die voor de eeuwigheid beslissende uren. Of uw volk al macht in de bewustheid des geloofs leven, dat hun staat in u vast ligt. Ze kunnen toch nog zo vrezen omdragen voor die dood. De dood is toch de laatste vijand die er niet gedaan moet worden. En die dood, heren, die we in moeten, doet de ziel van het lichaam scheiden. Maakt ons los van alles wat hier lief en dierbaar was. Heer, als gij dan niet nabij zijt, beminnelijke en dierbare Christus, en het oog des geloofs niet op u gericht, ach, dan kan het nog zo dikwijls wezen, ook in die harten, o die dood, heren, ach, nog de vrucht van uw sterven, van uw begraven, nog eens doorbreken in hun harten, heren. Want ach, dan mag uw kerken toch doorleven in het geloof. Dan is de dood toch geen betaling voor de zonde, maar een afsterving van de zonde. En het is een doorgang tot het eeuwige leven. Heren, mogen ze het eens zien in het licht des geloofs, de nabijheid van uw o dierbare Christus ervaren. Ach, dan worden ze beter van het sterven, voorgoed verlost van een lichaam der zonden en des doods. Zullen ze nooit meer kunnen zondigen, het nooit meer, o God, voor u kunnen bederven. Voor eeuwig zichzelf kwijt zal dat volk dan eeuwig moeten uitwonderen de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Mocht dan die gezegende vrucht door uw heilige geest nog weer eens aan hun harten worden toegebracht, hoe zullen ze dan de zonde haten en vlieden? Ja, door de kracht van uw sterven en dood, dierbare Christus, die oude mens der zonde kruisigen, die moet sterven en die moet begraven worden. En dan kan het verlangen naar u zo sterk in die zielen zijn. Hoe raak ik nog mezelf kwijt om Jezus voor de eeuwigheid nog eens hartelijk te kiezen. Nu dan, heren, die door uw woord wil onderwijzen, uw kerk wil voeden en sterken, kom in de bediening mee naar het vrije van uw welbehagen. Gij mocht in alles worden verheerlijkt, uw kerk onderwezen, vertroost, versterkt, bemoedigd worden. Al wat vreemdeling van u is, mocht nog eens tot u bekeerd Jeruzalem in menig hart komen, uw naam en uw deugden groot gemaakt en opgeluisterd. Zo slaan wij het oog op u, gelijk het oog van den knecht is op zijn heer, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Heere, uit vrije genade, gedenk aan ons. Uit vrije genade, vervul de beloften uit uw woord,
Ik zal ze verblijden in mijn bedehuis, opdat we te samen aan uw woord gebonden de kracht van dat woord mogen ondervinden en we bemoedigd en versterkt mochten worden. Gedenk zo aan alles wat wachtend is op uw zegen, aan alle nooddruftigen en ellendigen, aan alle ternedergebogenen en bestredenen, aan alle kranken. Heere, we dragen ze met hun onderscheidene noden en behoeften aan u op. Groter dan de helper is de nood toch niet. Wil u wonderen van vrije genade nog heerlijk maken in zondaarszielen? En mocht het ook in deze tijden van afval, van wereldgelijkvormigheid, van vervlakking der waarheid, toch nog openbaar komen, Heer, dat gij uw volk in stand houdt en dat gij uw wonderen nog verheerlijkt om te doen sterven aan wat geen God en Christus is en door een geschonken geloof uit u te mogen leven die alleen het leven zijt. Hoor zo ons gebed, verblijd ons zo door uw daden in de verzoening van al onze zonden en ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. Zie geliefden, de richter Simson was wel een geheel enige figuur. Wat onderscheidt die Simson niet veel van alle andere richters? Simson, hij heeft alleen moeten strijden om Israël te verlossen. Daartoe had de Heere deze Simson dan ook reeds afgezonderd van de moederschoot af. Simson, hij moest beginnen alleen Israël te verlossen uit de macht en uit de hand der Filistijnen. En Simson heeft dit gedaan door de kracht als een held der zelf opofferende liefde. Hij heeft alleen gestaan in zijn strijd. Hij heeft alleen gestaan in zijn lijden. Hij is ook alleen gestorven ten bate van zijn volk en ter ere van zijn God. Zo is deze Simson wel in het bijzonder een type van den Heere Jezus Christus. Want in dat licht zien wij nu op den Christus. En als de kerk aan Christus vraagt: waarom zijt gij zo rood aan uw gewaad? Dan antwoordt de borg: ik heb de pers alleen getreden, de strijd alleen gestreden, en er was niemand van de volkeren met mij. Simson, bij de rots Etam, werd hij door de mannen van Juda, dat is dus door zijn eigen volk, gevangen genomen, gebonden en werd hij overgeleverd in de handen van zijn vijanden. Wat zien we dit ook bij Christus, de meerdere Simson. Ook hij is in de handen der Romeinen, in de handen der vijanden, overgeleverd door zijn eigen volk. Ze hebben ook hem gebonden en ze hebben ook hem weggeleid. Simson, hij heeft door zijn sterven meer vijanden gedood dan in zijn leven. Zo heeft ook Christus door zijn sterven de vijanden overwonnen, Satans kop vermorzeld en een eeuwige overwinning voor al de zijnen aan het licht gebracht. Toen de vijanden van Simson het luidst juichten, namelijk toen ze hem, blind zijnde, met uitgestoken ogen, leidde in de tempel van Dagon, om daar ter ere van Dagon hun feest te vieren, dat ze deze vijand hadden overwonnen. Toen ze het luidst juichten de vijanden, toen hebben ze de diepste nederlaag geleden. Wel nu, blik nu eens op die meerdere zinsom, die gezegende Heer Jezus Christus. En toen hij stierf van het kruis, juichten de vijanden, hebben ze hem bespot en gehoond, meende zij. Nu is het met die Christus voorgoed ten einde. En juist door dat sterven, geliefde, hebben de vijanden het voorgoed verloren. En was de glorie eeuwig aan die gezegende Heer Jezus Christus. Simson, met al zijn zonden, was door het geloof de verlosser van Israël. Christus, de meerdere en de sterkere Simson, zonder zonde, was de volkomen verlosser van het geestelijk Israël. En daarom, om als die meerdere en sterkere Simson een eeuwige verlossing en een eeuwige zaligheid teweeg te brengen voor dat geestelijk Israël, voor al dat volk dat hij gekocht had met de prijs van zijn dierbaar bloed, daarvoor ging hij de dood in. Daarvoor heeft hij gelegen in het graf en heeft hij ook helse smarten en aanvechtingen en kwellingen en benauwdheden doorleefd om ze van al die smarten te verlossen en voor hem de dood te doen zijn, de doorgang tot het eeuwige leven en het graf tot een slaapstede tot op de jongste dag. Kom, we gaan nu met elkander deze vruchten van het sterven en de begrafenis van Christus met u overdenken, zoals de onderwijzer ons deze beschrijft. We letten op de rijke vruchten van Christus dood. Die vinden we in de vragen en de antwoorden 42 en 43. En dan letten we daarna op de rijke troost van zijn nederdaling ter hel. En dat vinden we dan in vraag en antwoord 44. Komt, zingen we dan eerst van de gezegende vrucht van Christus verzoenend sterven met de dichter van Psalm 68, het tweede en het elfde vers. En intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen.
over de vruchten die voortvloeien uit het sterven en het begraven van den Heer Jezus Christus, handelt nu de onderwijzer hier in de 16e zondagsafdeling van de catechismus in de vragen die wij u zo straks hebben voorgelezen. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Zie, voor deze vraag, geliefde, is wel alle aanleiding. Want immers, waar nu de Heer Jezus Christus toch aan het kruis de zonde verzoend heeft. Immers, de apostel schrijft het zo kostelijk in zijn brief. Het handschrift der zonde dat tegen ons was, heeft hij aan het kruis vernietigd. Dat is uitgevlakt. Door zijn dood heeft Christus nu de dood overwonnen. En heeft hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. De macht des doods is dus verslonden. De kop van de Satan is vermorzeld. Hij is dus al zijn macht en zijn heerschappij over degene die in Christus zijn kwijt. Want immers, Christus heeft dit alles geleden en hij heeft dit alles verworven, niet voor zichzelf, maar voor zijn uitverkorenen, voor zijn bruid, zijn gemeente. En als nu Christus dit aan alles gedaan heeft, de zonde is dus betaald met de dood van de borg. Waarom moeten dan degenen die in Christus geloven nog sterven? Waarom moeten zij dan ook de dood nog in? En waarom moeten zij dan ook nog begraven worden? Bezoekt God van den hemel de zonde zijns volks dan tweemaal? Bezoekt hij ze eerst in hun borg aan het kruis, in den dood en in het graf? En bezoekt hij ze daarna nog weer aan zijn volk? Nee, in der eeuwigheid, nee, geliefden. Maar hoe schoon klinkt nu het antwoord van de onderwijzer. Als deze vragen in het hart komen. Christus is de dood ingegaan. Waarom moet ook zijn volk dan nog sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Geen betaling voor de zonde. Dat was het wel voor Christus, geliefde. De dood van Christus was de betaling, was voldoen aan de eis der gerechtigheid Gods. Want immers, de bezoldiging der zonde is de dood. Zonde betaalt dus de dood uit. Wel nu, dat heeft Christus in zijn volkomen borgtocht voor al de zijnen aanvaard. In Christus dood was dus de toren Gods, het ongenoegen Gods. In de dood van Christus brandde het rechtvaardige oordeel van een heilig God over de zonde. Daarom was het voor Christus de borg betaling. Maar dat is het nu niet meer voor zijn volk. Geen betaling der zonde. In de dood brandt Gods toren niet meer voor degene die hem vrezen. In de dood is niet meer het ongenoegen Gods over zijn volk. De dood die de kerk ook aandoen moet, is niet meer enigszins voldoen aan de eisen van Gods gerechtigheid. Want dat is door de dierbare borg volmaakt, voldaan, geliefden. Nee, hun sterven, hun dood is geen betaling der zonde. Want dit zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer de aarde zouden bedekken,
Al zo heb ik gezworen, dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. Dus in de dood van Gods volk ligt niet meer de toren, ligt niet meer de betaling, want het is betaald. Het is slechts afsterven van de zonde. En het is een doorgaan tot het eeuwige leven, geliefde. Betaling voor de zonde is het dus wel voor de onbekeerde. De dood is naar het strafrechtelijk oordeel Gods een vreselijk oordeel voor ieder mens die onbekeerd sterft. Die dus geen God voor zijn hart en die geen borg voor zijn schuld heeft. Voor den onbekeerde is de dood een verschrikking, een afgrijnzen, een doorgaan tot de eeuwige rampzaligheid. God van den hemel, geliefden, bewaar u ervoor dat uw dood alzo niet zij. Want dan is het vreselijk de dood in te moeten, voor Gods rechterstoel gedagvaard te worden en dan onbekeerd, ongedekt voor die rechter van hemel en aarde te moeten staan. Die mens zal als straf op de zonde de eeuwige dood moeten wegdragen. Maar voor degene die in Christus geloven, dat is dus voor de bruid des Heren, dat zijn dus al de uitverkorenen. Ach, daar is het geen betaling meer voor. Het is afsterven van de zonde, geliefde. En dan is feitelijk de dood voor degene die den Heren vrezen. Als ze de dood mogen zien in het licht van hun borg, dan is de dood een koning der bevrijding, der verlossing. Door de dood sterven ze de zonde af. En dat is een verlossing, geliefde, voor al degenen die de Heere vrezen. Want o die zonde, met gedachten, woorden en werk, o die zonde, die ze zo menigmaal overrompelen kunnen. Dat zondige vlees, dat zondigen dergenen die God vrezen. Hoe menigmaal kan het de ziel benauwen en beroeren. Moet de Heere zijn vriendelijk aangezicht voor hen verbergen. Gaan ze daar soms in het donker. Komt er een magerheid over hun zielen. En als nu die dierbare borg, ja dat eeuwige wezen, weer eens waarde in hun hart heeft. Dan kan het bij tijden en wijlen in de harten dergenen die God vrezen wel eens zo zijn. Ach, kon het die zonde eens recht met wortel en tak uitroeien. Kwam ik de zonde eens recht te boven, geliefde. Wel nu, om de zijne voorgoed van de zonde te verlossen, waar ze hier tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Denk eens aan David die het belijden moet en die het nog uitweent. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden, waar de zonde de dood geworden is voor degene die God vrezen, is de dood de beroering en de benauwenis hunner zielen. En hoe zullen ze nu ooit van die zonde afkomen? Hoe zullen ze ooit van die ellende verlost worden? Waardoor ze hier dikwijls zeiden ook in het donker moeten gaan. Waardoor de vijanden zo dikwijls nog vrij spel met hen hebben. De vijanden van buiten en de vijanden van binnen. Hoe worden ze er ooit van verlost? Alleen door de dood. De dood is voor Gods kerk geen betaling meer voor de zonde, maar een afscheid. Sterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Immers in de dood leggen ze die mens der zonde
voorgoed. Ach, die zijn ze voorgoed kwijt. Zeker straks ten jongste dagen zal het stof worden opgewekt, zowel van de bekeerde als van de onbekeerde. Maar als het stof straks in de jongste dag zal worden opgewekt, dan is het gereinigd en dan is het geheiligd. Dan wordt de zonde in dat vlees niet meer gevonden, maar dan zullen ze verenigd met de ziel volmaakt God in zijn tempel dienen, dag en nacht. De dood is dus een doorgang tot het eeuwige leven. Zeg me, is zo te sterven nu iets vreselijks? Is zo te sterven door het geloof verenigd met de Christus voor Gods volk dan niet eeuwige winst? Worden ze dan van het sterven niet eeuwig beter, voorgoed van zichzelf verlost en nu in het eeuwige leven, eeuwig hem te aanbidden en te verheerlijken, de Vader die ze lief had met een eeuwige liefde en die ze trok met koorden van goedertierenheid, en de Zoon die ze kocht met de prijs van zijn dierbaar hartebloed en die daarom voor hen betaald heeft in den dood, en de Heilige Geest die al dat werk aan hun harten heeft toegepast, ze gereinigd en geheiligd in het bloed des lams en bekleed heeft met de klederen der gerechtigheid en de mantel des heils en om de schouders gelegd heeft. Sterven is voor Gods volk eeuwig winst. Sterven, het is voor Gods volk de doorgang tot het eeuwige leven. Ja, feitelijk staat het zo. Door de dood gaat de kerk feitelijk pas leven. Want daar in die eeuwige heerlijkheid, daar wordt de kiem des doods niet meer gevonden. Hier zit die kiem des doods nog altijd in ons sterfelijk lichaam. Maar hebben we het afgelegd in de dood, dan zal het daar een eeuwig leven zijn voor het aangezicht des Heren, Heren. Daarom nog eens, de zonde, de dood, is geen betaling meer, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Mocht nu de vrucht van die dood van Christus eens meer en meer door het geloof verheerlijkt worden in uw harten. Want het is rijk, we horen daar wel eens over spreken. En zeker daar kan een ziel soms wel eens heerlijk van getuigen, van de verzoenende kracht van het bloed des lams. Maar niet minder rijk is de vrucht van de dood van Christus. Als Gods kerk eens uit de vrucht van de dood van Christus mag leven, dan kan ze de dood wel eens in het aangezicht zien. En dan kan ze wel eens met een stille rust in het hart ook in het graf blikken. Want dan is de vreze des doods weggenomen. En dan kan het kille graf niet meer angstaanjagend zijn, geliefde. En toch, hoe menige ziel kan tegen de dood opzien. Hoe menig bekommerd hart loopt met vrezen des doods over de aarde. O, als het geloof zo wankelachtig is, als het geloof nog maar zo klein is, ach, wat kan die ziel dan tegen de uren van het sterven opzien? Heb je nooit eens die vrezen des doods, geliefde, gekend? Dan zouden we vrezen dat je nog een vreemdeling van het leven God zijt. Dat achterziel kan er wel eens zo mee aangevallen worden. Dat hart
dat voor eigen besef, nog voor eigen rekening staat. O, wat kan het soms met vrede en angst denken aan de uren van het sterven. Want hoe vreed dat haar schoot nog hopen staat bij God. Dat voor haar dus de dood nog is een betaling voor de zonde. Als ze vreest dat God nog niet is verzoend. Dat de toren Gods over haar nog niet is gestild. Hoe kan de ziel vaak vrezen, o God, in het sterven. En als ik dan nog sta zonder die borg. Ik moet u, Heer Jezus, nog missen. Dat kan dat dikwijls die ziel van die bekommerde benauwen en beroeren geliefde. Maar ook, al is voor het bewustzijn der zielen de staat vast in Christus, dan kan ook zulk een hart nog wel eens tegen de dood opzien. Ach, laten we er toch nooit maar zo makkelijk over redeneren. Immers, we zeggen wel eens, ja, een mens die kan ook zo makkelijk over de dood praten als die nog ver weg is. Maar die dood moet maar eens op je aankomen. He, die doodslager moet je maar eens op de hielen zitten. Dan kan het die ziel zo vaak beroeren en benauwen. Zelfs van de verzekerde in het geloof. Als het geloof niet helder leeft. Als het geloofsgezicht op de borg ontbreekt. Dan kan de meest verzekerde in de geraden nog met vrezen des doods lopen. Ach, ieder beseft wel hoe dat stervens genade nodig is om te kunnen sterven. En wat is nu stervensgenade? Dat is dit. Genade om de dood onder de ogen te zien en tegelijkertijd het geloof te behouden. Het geloof te behouden tot in zijn laatste snik. Want dan wordt dat geloof frisseld door aanschouwen. En hoe gevoelt nu elk hart wel dat God vreest die stervensgenade nodig te hebben. Want immer sterven, dan moet de band losgemaakt worden. Ook van alles wat ons lief en dierbaar is op de aarde. Losgemaakt van alles waarin we hebben geleefd, geliefde. Om nu door die dood heen te gaan en gesteld te worden voor de rechterstoel des Almachtigen. Hoe zal nu die vreze worden getemperd? Hoe zal nu die vreze voor de dood meer en meer worden weggenomen? Alleen door de geloofsvrucht uit de dood en het graf van Christus. Mag het geloofsoog maar blikken op die borg die de dood is ingegaan. Zien op die borg die in het graf gelegen heeft. Het geloof verbindt immers de ziel met die borg. En die borg wordt daardoor verbonden met de ziel. Naarmate dan de vrucht van het geloof maar doorbreekt in het hart, wordt de vreze des doods weggenomen. Hoe herinner ik mij een oude pelgrim die zijn leven lang onder vreze des doods gebukt ging. En die toen het sterven kwam het zo makkelijk kreeg. En nog hoor ik het hem zeggen. Zeg toch altijd tegen Gods volk dat sterven meevalt. Kent ge ze niet? Misschien uit uw eigen omgeving, geliefden. Hebt ge het niet meegemaakt
Zielen die hun ganse leven in bekommernis en druk hun leven geleefd hadden. Telkens er altijd weer met vrezen des doods bezet waren. Toen ze op hun sterfbed kwamen. Hun aangezicht keerde naar de wand. Gelijk een Heskia. Heer, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Hebt ge niet eens gestaan aan die sterfbedden van die bestredene zielen. Hoe de Heer overkwam. Alle vrezen des doods wegnam. Het geloof werd gesterkt. De geloofslamp helder branden mocht. Door de bediening des geestes. En die Christus. Het sprak in hunne zielen. Vreest niet. Ziet. Ik ben dood geweest. En ik leef. En ik draag de sleutels der hel en des doods. Welk een zegen, geliefde, als zo de vrucht van de dood en het begraven van Christus eens aan de harten mag worden toegepast. Dan hebben die bevreesde zielen, die op hun sterfbed nog tot ruimte mochten komen, tot bemoediging. Van al die vreesachtige zielen nog geroepen. Houd aan. Grijpt moed. God vruchtenschaar. Houd moed. Uw hart zal vrolijk leven. Welk een gezegende vrucht dan. Van Christus dood. Ach, laten we maar veel vragen. En in ootmoed des harten smeken. Dierbare Christus. Wil de vrucht van uw sterven. En van uw begrafenis door het geloof maar toepassen aan de zielen. Opdat ik door het geloof al meer dat lijden en sterven van Christus krijg in te leven. Om er de vruchten van in mijn hart weg te dragen. Hoor dan eens de tweede rijke vrucht van Christus dood. Wat verkrijgen we meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offer der dankbaarheid opofferen. Dat is een tweede vrucht uit de dood van Christus. De eerste vrucht is een verzoenende en rechtvaardigende kracht. Door zijn dood wordt de kerk gerechtvaardigd en verzoend. Maar een tweede vrucht uit de dood en het sterven van Christus is een heiligende en een reinigende kracht. En die openbaart zich in dit leven. U moet u dit goed verstaan. Voorwerpelijk ligt de heiligmaking ook in Christus. Christus is niet alleen de rechtvaardigmaking zijns volks in zijn bloed. Maar Christus is ook een heiligmaker. Zonder mij kunt ge niets doen. Maar waar die heiligmaking nu voorwerpelijk in Christus ligt, moet die onderwerpelijk in de gelovigen uitgewerkt worden. En die heiligmaking, door Christus tot zulke dure prijs verworven, wordt uitgewerkt in het leven van de gelovigen. Doordat die oude mens nu wordt gekruisigd, gedood en begraven. Die oude mens, geliefde, wat is dat? Wel, als God een mens komt te wederbaren. Als God dus een mens bekeert, dan wordt die mens vernieuwd. Dan stort God een nieuw leven in die mens. Maar Tegelijkertijd blijft in die nieuwe mens in alle delen nog een deeltje over van die oude mens der zonde. Dat is de prikkel tot de zonde. Die oude mens, dat is dat zondige vlees. Die strijdt nu de kerk. En dat is de heiligmaking. De heiligmaking van Gods kerk is de strijd tussen vlees en geest. Tussen oude mens en nieuwe mens. Tussen zonde en geraden. En die strijd duurt ook tot hun laatste snik. En al strijdende moet nu die oude mens gekruisigd. Die moet sterven en die moet de dood in. Naarmate het geloof leeft. Naarmate de ziel met Christus verenigt. In Christus vruchten draagt, sterft nu die oude mens der zonde, geliefde. Die oude mens, die werd in en die wordt door geloofsgemeenschap met Christus begraven. En zo menigmaal nu onze ziel, maar door een gevoelige geloofsoefening met Christus offerande verenigd is, zo menigmaal zal ze ervaren de kracht van Christus dood en begrafenis, dat ook in die oude mens de dood ingaat en die oude mens begraven wordt. Want de zonde is in Christus ontkracht, dat de bote lusten des vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Naarmate Christus nu naar gestaltenis in ons leven heeft, naarmate we nu maar dicht achter de Heer Jezus door het geloof mogen aankomen en sterven al die boze lusten, dan gaat die oude mens der zonde al mee de dood in, geliefde, wordt ze gekruist en wordt ze begraven en leert ze zichzelf tot een offer der dankbaarheid Gode opofferen. En wat is dat een rijke en een heerlijke vrucht, ook uit de dood van Christus, geliefden, zondige gedachten, zondige werken, zonde van nalatigheid, zonde van bedrijf. Ach, waar heeft het gelovige hart al mee te tobben? Maar naarmate ze maar met Christus verenigd is, zal ze door de kracht van Christus die oude mens wel afsterven. Ge zijt niet meer onder de zonde, maar ge zijt onder de genade. En dat doet dan juist in het hart dat heilige begeren opkomen. Heilige Jezus, o heilig mij, opdat ook ik geheiligd zij en mijzelf u als een dankoffer opofferen. En weet je wat dat nu is, geliefde? Dat dankoffer, Gods offers, zijn een gans verslagen geest, door schuldbesef verslagen en gebroken. Dit offer kan alleen uw heilig oog beagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Vorderingen in een weg van heilig maken, dat is vorderen in de geloofsgemeenschap met Christus. Dat is al meer afstervende zonde. Dat is al meer dragen de vruchten in Christus. Dat is inleven door het hoogste arm het geweld onttogen. Zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezegd. Zesde vers, het Psalm 66. geliefde, zo ontvang de kerk ook een rijke troost van zijn nederdaling ter hel. Het is een rijke vertroosting als de vreze des doods eens wordt weggenomen. De angst van het graf eens getemperd wordt en het geloof beleefd. Het is de doorgang naar huis toe. Wat vloeit er ook een rijke troost uit Christus. Nederdaling ter hel, laat ik het nu zo eens zeggen. Wat heeft de kerke Gods toch alles in den Heere Jezus, hè? Alles, ja alles, heeft ze in die dierbare borg. Ach, hij zij de onze. En wij mogen de zijne eens zijn. Nedergedaald ter helle. Waarom? Omdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn. En mij ganselijk vertroosten. Dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Kan het rijker? Kan het heerlijker? Weet ge iets troostvollers? En weet ge iets zaligers? Ach, over die nederdaling ter helle is ook al heel wat getwist. En is in de kerk ook al heel wat te doen geweest. De Roomse kerk verklaart de nederdaling ter hel al dus. Toen Christus stierf aan het kruis, is hij naar de voorburg der vaderen gegaan. En daar heeft hij al de zielen van de gelovigen van het Oude Testament met zich meegebracht in den hemel. De nederdaling ter hel, zegt Rome, was dus een gaan van Christus naar de gelovigen van het Oude Testament. Hunne zielen genoten nog niet de volle zaligheid van Christus.
Wel nu, geliefden, niet alleen neemt Christus de ziel tot zich. En niet alleen verheerlijkt Christus het lichaam, maar Christus geeft ook aan zijn volk het eeuwige leven. En daarom staat hier zo kostelijk op de vraag: wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien en geen oor gehoord heeft, en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te loven en te prijzen. Nu moeten we ook dit goed lezen. Daar staat: nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Wel, die eeuwige vreugde en blijdschap en dat eeuwige leven, dat vangt voor Gods kerk niet pas aan op de jongste dag, als de opwekking zal plaats hebben. Wel nee, dat eeuwige leven en dat beginsel van die eeuwige vreugde, dat vangt al aan in dit leven. En daarom, geliefden, zullen wij gegronde hoop hebben op dat eeuwige leven hiernamaals. Zal het gegrond zijn, dat zingen, maar het vrome volk in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Dan moeten we daar in dit leven wat van in ons hart al gevoeld, ervaren, ondervonden hebben. Dat moeten we wel goed bedenken, geliefden. Ach, we zijn dikwijls zo vreselijk benauwd van al die sterfbedbekeringen. Hoe vaak lees je het niet dat je wel eens zeggen moet, men heeft het hele leven geleefd alsof er geen God in den hemel was. En dan zo dikwijls hoor je het, dan gaan ze sterven en dan komt er de vreze des doods. Dan komt daar zo'n tekst uit ons subliminele, uit ons onderbewustzijn, duikt naar boven. Of een psalmvers en men zegt dat op. En op zulke grondjes spreekt men de zielen zalig. Geliefden, zal u het daar niet op wagen? Want dan komt ge bedrogen uit. O zeker, we gaan God geen paal of perk stellen. Het zij verre van ons. De Heere leidt de een aldus. En de Heere leidt de ander al zo, geliefde. De ene laat de Heere soms zijn leven lang al zuchtenden in bekommernis zijn weg wandelen. De andere zet de Heere soms spoedig in de klare ruimte. Daar is de Heere nu zo vrij in. Maar weet dit, zal er een gegronde hoop in je hart wezen op dat eeuwige leven, dan wordt dat beginsel hier in het hart gekend en doorleefd. Daarom rekent dan ook Gods kerk ermee. Ach, bij de wereldlievende zondaar moet spel en komedie, drank en muziek, alle eeuwigheidsgedachten maar ten onder brengen. Terwijl zo menigeen zijn zielen vlijt met doop en belijdenis en onberispelijke wandel en zo zijn consciëntie voor de vermaning van het woord tot zijn bekering nog niet werd toegeschroeid, die bekering uitstelt en zich in slaap wiegt in de top van de mast. Ach, wij grijpen naar dit tijdelijke leven. Als sprak Satan waarheid, gij zult niet sterven. En we zien niet dat dit leven de wortel des doods in zich draagt. Een ander leven, een eeuwige leven, moeten we deelachtig worden eer de dood ons leven afsnijden zal in aller eeuwen eeuwigheid. Het is dus niet waar dat Gods volk eerst gelukkig wordt als het sterft. Dat is een leugen. Het beginsel der eeuwige zaligheid kennen zij reeds hier. En nu weet ik het wel, dat is niet volkomen in woorden uit te drukken. Dat moet beleefd en dat moet ervaren worden. Want het is zo genoten en het is zo weer weggesloten. Maar het wordt dan toch gekend. Soms onder de bediening van het woord. Als onder de bediening, onder de prediking, het hart eens wordt geraakt. Dan kan daar soms in die ogenblikken een zoete en een zalige vrede in het hart dalen. Als we onder de bediening van het woord het leven onze ziel verklaard wordt. En we mogen er ons hart bij insluiten, zeggende, daar ben ik geen vreemdeling van. Ik kan dan de hoop niet eens in je hart sterk worden. En smaak je dan in die ogenblikken niet een zoete vrede, dan zeg je wel eens, ik had vanmorgen of vanavond wel willen blijven zitten in de kerk. Daar is zoiets van dat beginsel van die eeuwige vreugde. Soms onder de bediening van het heilige avondmaal, in het geloof proeven en smaken het lichaam van Christus. soms in de eenzaamheid, als het licht in de ziel valt en de duisternis verdrijft. Soms in en te midden van geestelijke werkzaamheid tussen God en de ziel. Zeg eens, kent ge ze niet, die Bethels en die Pniels, als de ziel in ootmoed buigen mag aan de troon der genade en eten mag van het manna der genade, van het manna dat verborgen is. O, ik wenste wel dat gij er alle kennis aan mocht hebben, want die er vreemd van is, zal nimmer de zaligheid des hemels smaken. O, weet, is de liefde Gods in het hart uitgestort? Die liefde is onuitsprekelijk en ontsteekt het hart in een geestelijke wederliefde. En dat doet met David het volk zeggen: God heb ik lief. Hoeveel zalige vreugde verwekt de openbaring van Christus aan de verloren zondaar. Welk een hemels blijdschap ligt in het gelovig kennen van de lijdende en zich aan het kruis dood lievende borg. Wat ligt daar een troost en een blijdschap in, hier op aarde, geliefde, als gesmaakt wordt de verzoening met God en verkregen wordt de aanneming tot kinderen. O, daar ligt iets in van die hemelse vreugde, van die hemelse vrede. Dan doet dat hart wel eens zeggen: Heere, hoe lang nog? Ach, eeuwigheid, kom ras. Ach, dat ik bij u was. Zie, wij noemden u slechts enkele feiten uit het leven van Gods volk, maar het is een blijdschap die alle verstand te boven gaat. Hier wordt het dus gekend. Wat zal het dan strakjes zijn, na dit leven, volkomen zaligheid? Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. En dat is de zaligheid om God daarin eeuwig te prijzen. Ik geloof zeker, als men zou vragen, wat zal de zaligheid zijn, de eeuwige zaligheid? Wel eeuwig Gods glorie te zingen. Dat is hier de zaligheid voor het hart. Dat zal strakjes volkomen zijn. Dit eeuwige leven, wat het is, Paulus kon het niet vertellen. Laat staan dat ik het doen kan. Dit weet ik, ook op grond van Gods woord, dat eeuwige leven zal eeuwige zaligheid zijn. Mezelf voorgoed kwijt. Met lichaam en ziel verenigd gaan we al dieper het paradijs Gods in. En al dieper in dat zalige lustwoord ons verlustigen. God heeft het doel bereikt, zijn schepping gezuiverd. Hemel en aarde en al de zijne zullen hem dan eeuwig loven, eeuwig aanbidden, eeuwig verheerlijken. De duivel met al de zijne, ze zijn er voor eeuwig buiten. Ze zullen er nimmer in komen, ze kunnen de ziel niet meer benauwen. De zonde zal ons niet meer hinderen, eeuwig volmaakt. God dienen, dag en nacht, in zijn tempel, o zalige eeuwigheid en eeuwige zaligheid. Wat zal het wezen als ik straks daar hem zal zien, die me kocht met zijn bloed, hem aanschouwen, de drieënige God, die me lief heeft gehad van eeuwigheid. Als we daar onze lieve vrienden en vriendinnen aanschouwen zullen, en we zullen daar met elkander staan om de troon in dat eeuwige leven. O, wat zal het zijn, eeuwig zalig, als ik zijn stem zal horen en ik sta aan levens rand, dan zal ik op Jezus leunen en hij leidt mij aan zijn hand. Eeuwig zalig en zalig in de eeuwigheid, daar zal de kerk God eeuwig verheerlijken. Zeg me, mijn toehoorder, waar zult gij zijn in de eeuwigheid? Amen. Liefderijke ontfermer, wees gij de toepasser van het woord wat wij met elkander overdachten. Wil het zondige verzoenen. Wat u behagen kon, verheerlijkt het. Heren, het was troostvol voor uw kerk. Ach, het is nooit uit te denken wat het zijn zou. Straks dat eeuwige leven, eeuwig rondom uw troon. Heren, ach, bind het maar op ons aller hart, opdat we in dit leven zoeken te kennen dat beginsel der eeuwige vreugde. Heren, geef er ons de laagste plaats, zo ge ons een plaats wilt geven. Niemand toch heeft zoveel kwaads tegen zoveel lichts bedreven. Amen. Zevende vers uit 89. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.